Gemeente, ik deel u nog mee namens de kerkraad dat afgelopen maandag voor de kerkraad belijdenis hebben afgelegd en toegelaten zijn tot het doen van openbare belijdenis. Mario Thale en Rinus Vroeg in de Wei. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen de versen 11 en 12 van Psalm 132. Daar zal ik David door mijn krachten horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Het 11e en ook het 12e vers van Psalm 132. Het woord des Heren uit de psalmen, psalm 89. We lezen daarvan de versen 20 tot en met 38. Psalm 89, vers 20 tot en met 38. Na de schriftlezing zingen we psalm 78, het 36e vers. Hij deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden om Jacob's zaad, zijn dierbaar volk te hoeden. 78 vers 36 na de schriftlezing. Psalm 89 beginnend bij vers 20. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd: ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David mijn knecht gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd, met welke mijn hand vast blijven zal. Ook zal hij mijn arm versterken. De vijand zal hem niet dringen en de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. Maar ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht. en die hem haten zal ik plagen. En mijn getrouwheid en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn, en zijn hoorn zal in mijn naam verhoogd worden. En ik zal zijn hand in de zee zetten en zijn rechterhand in de rivieren, en hij zal mij noemen: Gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Ik zal hem mijn goedertierenheid in eeuwigheid houden, en mijn verbond zal hem vast blijven. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen, indien ze mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goedertierenheid zal ik van hem niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet feilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David liege. Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden gelijk de maan, en de getuige in de hemel is getrouw. Belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van vanavond. In deze uren van nabetrachting vinden we opnieuw in de 132e psalm. En vanavond daarvan het 18e vers. Psalm 132, het 18e vers. Daar lezen wij Gods woord. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden. Heren, wij buigen ons ook vanavond in ons samen zijn hier in uw huis voor uw heilig aangezicht neder. En we zoeken u, Heren, met de bede dat gij ons ook vanavond nog weer uw onmisbare zegen wilt geven. Daar hangt altijd alles van af, daar hangt ook vanavond alles weer van af. Zal deze kerkdienst gezegend zijn, Heren, zullen wij hier waarlijk onderwezen worden met vrucht voor ons eigen hart en leven. Zullen we iets van de kracht van uw woord ervaren? Zullen we iets kennen van dat vernieuwende, van dat levendmakende, van dat zaligmakende werk van uw Heilige Geest? Heren, dan moet het ons van uwentwege allemaal geschonken worden. Want wij hebben de macht over deze dingen niet. Wij beschikken niet over de Heilige Geest en hij komt niet als wij het wensen en hij werkt niet als wij hem zouden bevelen. Heren, we zijn diep afhankelijk van u en er is niets in ons wat over deze geestelijke zaken kan beschikken. En daarom in onze afhankelijkheid zien wij op tot u, Heren, en wij bidden dat gij aan ons gedenken wilt en dat gij ons ook in dit uur zoudt willen bezoeken met uw heil. Als dan toch vanavond weer de schriften geopend zullen worden en als we dan vanuit het woord des Heren willen gaan vernemen wat gij in oude tijden door uw knechten de profeten hebt laten beschrijven en wat gij als een woord voor de kerk van alle eeuwen hebt meegegeven. Een woord dat zijn kracht behoudt, een woord dat zijn betekenis niet verliest, een woord dat ook vandaag nog een woord van waarschuwing en aansporing bedoeld te zijn. Als wij naar dat eigen getuigenis van u de Heere mogen gaan luisteren, Heere, wilt u het dan in ons midden tot een zegen stellen en wilt gij er uw werk mee doen. Dat hebben wij nu allemaal nodig. Voor het eerst en bij vernieuwing en dan gedurig, Heren, dan kunnen we er niet meer buiten. En daarom we vragen van u dat gij aan ons allen gedenken wilt, hoewel wij verschillend zijn in vele opzichten en hoewel er ook dit grote verschil is tussen de een en de ander, dat de een u vreest en de ander niet. Dat er een scheidslijn dwars door de gemeente loopt en dat er vijanden zowel als vrienden zowel als vijanden zijn. Heren, en hoewel er vele en velerlei verschillen zijn tussen de een en de ander, wat we allemaal toch nodig hebben is dat onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. Hij alleen kan onze ogen openen. Hij alleen kan onze harten ontsluiten. En als we nog vijanden zijn, dan is hij de enige die ons tot vrienden kan maken en ons als vijanden met God kan verzoenen. En hij alleen is het ook, Heren, die in het leven van uw vrienden het heil geheim kan tonen naar het vree verbond. En hij alleen is het die al degenen die tot uw vrienden gemaakt mochten worden, zo kan bearbeiden dat het hun hartelijke en diepste begeren is om die Heere Jezus Christus alle eer en aanbidding toe te brengen die hij waard is te ontvangen. En daarom, Heere, laat er dan verscheidenheid zijn in de werkingen van uw Heilige Geest. En laat de een wat anders nodig hebben dan de ander door diezelfde geest. Wij smeken u dat u een ieder van ons bezoeken wilt en dat u een ieder van ons dat genadewerk wilt doen kennen, waardoor een mens leert om u de Heere te vrezen, waardoor een zondaar leert u te kennen en waardoor hij ook leert te vervolgen u te kennen. Heere, wees ons dan nabij en goed. En dat terwijl wij er geen recht op hebben, we belijden het u. We moeten het u eerlijk erkennen, Heere. Ja, laat het een eerlijke belijdenis zijn en ook een hartelijke belijdenis dat wij niet verdiend hebben dat u nog aan ons zou denken en dat u nog in gunst op ons zou neerzien. Maar wil nochtans, om Christus wil, ondanks zonde en ongerechtigheid aan onze kant, toch nog met ontferming over ons bewogen zijn. En dan dragen wij vanavond ook aan u de Heere op, alle die hier niet kunnen zijn. Heer, u weet waarom verschillende niet naar de kerk kunnen gaan, sommigen al jaren niet. U weet wat dat voor hen betekent en u weet wat de oorzaak van dat alles is. O Heere, we smeken u dat gij hen in hun ouderdom, in hun zwakheden, in hun ziekte, in hun gebreken wilt ondersteunen en dat gij het in hun leven wilt bewijzen dat u, wat er dan ook aan mankeert en wat de zorgen en de druk van het leven hier op aarde dan ook mag zijn, dat u toch tot hun hulp gereed zijt. Heren, we dragen in het bijzonder aan u op onze oude broeder Viskil uit het rusthuis die morgen in een ziekenhuis in Rotterdam moet worden opgenomen voor een behandeling. Dat is heel wat op zijn hoge leeftijd. Heren, wij bidden van u dat gij met hem mee wilt gaan en dat gij hem uw gunst wilt bewijzen. Daarin dat de behandeling resultaat mag hebben, maar bovenal toch ook hierin, heren, dat hij zich naar lichaam en ziel mag leren toevertrouwen aan u en aan uw barmhartigheden. Heren, gedenk gij hem zo. En wees ook met zijn vrouw die achterblijft. Laten ze beide veel aan uw genadetroon mogen vertoeven om voor elkaar en voor zichzelf hulp bij u de Heere te zoeken en heil van u te mogen begeren. Heere, zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk. Wilt gij het evangelie en de prediking van dat evangelie nog tot een rijke zegen stellen overal waar uw woord gebracht mag worden, op het zendingsveld. Ja, Heere, wees ook daar nabij en aanwezig met het werk van uw Heilige Geest, want ook daar, ook onder heidenen, ook onder mensen die van u en van uw woord niet weten en misschien nog nooit gehoord hebben, kan alleen de Heilige Geest verandering brengen. Laat dat werk van uw Geest dan ook openbaar mogen komen, Heere, over de ganse aarde, onder al de volkeren en natieën van deze wereld. En wilt gij uw rijke gunst bewijzen, zegen gij het woord, het evangelie van de Heere Jezus Christus, ook onder het volk van Israël, Heere, opdat er ook vanuit dat nageslacht van de gelovige vaderen nog getrokken mogen worden die u de Heere leren nodig hebben en die in Christus de vervulling van uw belofte mogen aanschouwen. Ja, geef dat het heil van uw belofte spoedig mogen komen, ook over uw volk, uw oude bondsvolk. Heere, zegen gij alles wat gedaan wordt om die naam die onder de hemel tot zaligheid geschonken is, uit te dragen. Laat dat werk toch in getrouwheid gebeuren, Heere, en geef dat ook in de prediking van dat evangelie de bedoeling mag voorzitten om niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wat zou trouwens een andere boodschap voor effect hebben? En niet te minder wordt op zoveel plaatsen een andere boodschap gebracht, waarin de Heere Jezus Christus niet meer de centrale persoon is. En als hij al genoemd wordt, Heere, dan staat hij ergens in een hoek. En dan staat toch zeker niet meer zijn verzoenend werk, zijn borgtochtelijke arbeid, zijn dood en bloedstorting centraal. En zo worden er ook wat mensen voor de eeuwigheid bedrogen. Zo worden er heel wat stenen voor brood uitgereikt. En zo zijn er heel wat, Heere, die onder zo'n prediking verkommeren. Het zal toch wat zijn, ook om dat te moeten verantwoorden. Maar heren, wij bidden van u om dat gij de mond der tegensprekers wilt stoppen. En dat gij zelf maar getrouwe dienaren van uw woord wilt uitzenden om te arbeiden in uw dienst en in uw koninkrijk. En dat degene die gij geroepen hebt, heren, dan ook werkelijk ernst mogen maken met de opdracht die gij hen geeft. Zij hebben ook nodig om steeds weer opnieuw getrouw gemaakt te worden. Niet alleen in de prediking, maar ook in de voorbereiding voor de prediking. Niet alleen in het brengen van de boodschap in het publiek, maar ook in het behandelen van zielen persoonlijk. Heren, geef dat we in die dingen ook veel mogen ondervinden dat uw geest ook in dat opzicht alleen ware wijsheid leert. En laten ze al uw knechten, alle die gij geroepen hebt, dan veel bij u ter scholen mogen gaan om van uw onderwijs te ontvangen, heren, in de heilgeheimen van uw getuigenis en in de heilgeheimen van uw zaligmakerswerk. Zegen gij zo alles wat op uw zegen wacht. En wilt gij in gunst en ontferming gedenken, heren, aan al de arbeid in en door uw kerk verricht. En dat alleen om de verdiensten van de Heere Jezus uit genade. Amen. We zingen uit Psalm 89, de versen 10 en 11. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. En dan wat er verder volgt in dat tiende en in het elfde vers van 89. Gemeente, dat de 132e psalm een wat we noemen messiaanse psalm is. Een psalm die van de Messias, van de Heere Jezus Christus spreekt. Dat is eigenlijk uit de hele psalm wel min of meer duidelijk. Maar als er bij u nog enige twijfel zou bestaan, dan wordt die twijfel aan het eind van deze psalm toch in ieder geval weggenomen. Want na alles wat er gezegd is over David en over het werk dat hij heeft mogen doen om de bouw van de tempel voor te bereiden, en over het gebed dat het volk gebeden heeft bij de ingebruikneming van de tempel, alles wat er gezegd is over de beloften Gods aan het huis van David en ten aanzien van Sion, waar de Heere wonen wil omdat hij het verkoren heeft en waar de Heere zegenen wil, want waar hij wil wonen, daar doet hij het al ten zegen dijen, daar druipt het al van vet. Nou, alles wat er in het voorafgaande van deze psalm gezegd is, wordt dan aan het slot nog eens heel nadrukkelijk en heel speciaal gesproken over Davids grote zoon. En het leidt geen twijfel, de versen 17 en 18 zijn versen die over David en over Salomo en over al de koningen in het huis van David heen grijpen. Deze versen zijn versen die hun vervulling vinden in de Heere Jezus Christus. In de grote zoon van David, waarvan de engel Gabriel zei toen hij zijn geboorte aankondigde aan Maria in Nazareth: hij zal groot zijn en ik zal hem geven de troon van zijn vader David en hij zal koning zijn in eeuwigheid. Ja, het gaat in deze versen over hem van wie de engel in de velden van Efrata zei tot de herders: u is heden geboren de Christus, de Heere in de stad van David. Hij is dat natuurlijk die in de woorden van vers 17 aangeduid wordt als de hoorn die God aan David doet uitspruiten. Hij is datgene wat bedoeld wordt met die lamp die God aan zijn gezalfde heeft toegericht. Die lamp waardoor het huis van David niet in duisternis wordt uitgeblust, maar waardoor het licht blijft schijnen. Hij is het die in onze tekst bedoeld wordt als degene die de kroon draagt en op wie de kroon zal bloeien. Want nu, die Christus heeft betekenis voor elk mens die met hem in aanraking komt. En als u vraagt hoeveel zijn dat er dan, hoeveel komen met Christus in aanraking, dan is het tenslotte zo dat elk mens met hem in aanraking komt. Eén keer komt de dag dat we allemaal hem zullen zien. En dan is het wel waar dat de een vaker en meer veelvuldiger met hem in aanraking komt. Denk aan onszelf. Denk aan onszelf die van hem keer op keer mogen horen in de schriften. En die het in de prediking van het woord iedere keer weer mogen vernemen dat God zijn zoon tot koning heeft aangesteld en dat Christus die grote koning der koningen en heren der heren is. Anderen die van dat evangelie nauwelijks of misschien niet gehoord hebben, zijn er dus ook zozeer niet mee in aanraking gekomen als wij. Maar in ieder geval, dit is duidelijk ook vanuit de woorden van onze tekst, dat het bij deze koning is dat de wegen der mensen uiteen gaan. Er staat in het evangelie van Johannes geschreven, en dat is een woord dat gebeurde tijdens Jezus' rondwandeling op aarde. En toen allerlei mensen met hem in contact kwamen en naar hem luisterden. En u weet, de reactie was verschillend. Er waren er die hem geloofden en er waren er ook die zijn woord verwierpen. Er staat dan in het evangelie van Johannes: er werd dan tweedracht onder de scharen om zijnentwil. De wegen der mensen gaan bij de Heere Jezus uiteen. Deze, zei Simeon, wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En Petrus heeft in zijn eerste brief gesproken over Christus, die uitverkoren en dierbare steen, waar de een op gebouwd wordt en waar de ander zich aan stoot en overstruikelt. Wel nu, zo gaan, zei ik al, de wegen bij de Heere Jezus uiteen. Voor de een is hij de rotssteen der behoudenis en voor de ander is hij de steen der struikeling. En dezelfde hand die de een verhoogt, vernedert de ander. Denk even aan deze psalm, er wordt twee keer gesproken over bekleden. Vers 16, de Heere zal de priesters met heil bekleden. En diezelfde God met zijnzelfde hand, vers 18, zal zijn vijanden met schaamte bekleden. Ze worden allemaal bekleed, maar de een met heil en de ander met schaamte. En zo gaan de wegen uiteen en we zien dat in de woorden van onze tekst. Daar wordt dan allereerst gesproken over zijn vijanden. Nu, als we dan eerst deze psalm op David betrekken, want niet waar, in het begin van deze psalm ging het over David en over wat hij deed en wat hij meemaakte en zijn lijden. Zo wordt het in het begin van deze psalm genoemd. Als we aan David denken, dan weten wij uit de geschiedenissen zoals we die in de boeken Samuel vinden, dat David heel wat vijanden had. Heel wat vijanden uit de omringende volkeren, van de Edomieten en van de Ammonieten en van de Filistijnen. En David heeft wat met die vijanden te stellen gehad. En hij heeft wat tegen de vijanden moeten strijden. En die vijanden hebben het wat op zijn ondergang gemunt. Maar David, en zo laat de geschiedenis het ons ook zien, had niet alleen vijanden onder de heidenen. Niet alleen vijanden onder de onbesnedenen, niet alleen vijanden onder de afgodendienaars, maar hij had ook vijanden onder zijn eigen volk, vijanden in zijn eigen huis. Er was niet alleen de Edomiet Doeg die David gram was, maar er was ook zijn eigen zoon Absalom, die het ook op de ondergang van David voorzien had. En waarin al die vijanden dan ook hebben mogen verschillen in afkomst en noem maar op. Op één punt hadden ze dit gemeenschappelijk. Ze wilden allemaal David van de troon stoten. En ze wilden hem allemaal ontkronen. Zijn kroon afnemen. David moest koning af worden. Nou, en dat ondervindt nu ook deze grote zoon van David. Hij heeft ook vele vijanden. En zijn vijanden komen ook uit allerlei hoeken en uit allerlei gaten en vanuit allerlei soort van mensen. Dat was zo tijdens zijn leven op aarde. Er waren vijanden uit de kringen van de Farizeeën. Uit de kringen van de Sadduceeën, en die waren waarlijk toch wel anders gericht en anders gelegerd en anders georiënteerd theologisch. Er waren vijanden uit de kringen van de Herodianen. Er waren vijanden van allerlei soort. En er waren ook vijanden uit in de intieme kring van zijn volgelingen. Er was zelfs een vijand in de kring van de 12. En tenslotte, waarin ze dan ook verschilden, want er was heus wel verschil tussen een Sadduceer en Judas Iscariot. Maar ze wilden, als het erop aankwam, geen van allen werkelijk buigen voor deze van God gegeven middelaar en zaligmaker. En gemeente, als we dan met het woord van onze tekst en vanuit deze achtergrond naar de situatie van vandaag komen, en we zoeken te verstaan wat de Heere ermee bedoelt in de concrete toestand waarin wij leven, Wie zijn dat? Zijn vijanden. Dan zullen we de lijnen die de schrift ons trekt naar onszelf moeten doortrekken. Wie zijn die vijanden van Christus nu? Ach, dan kunnen we beginnen bij hen die zijn naam openlijk misbruiken en die hem lasteren en die zijn naam onteren. Zoals ze hem vroeger uitscholden voor een vraat en een wijnzuiper en een vriend van tollenaren en zondaren. Zo zijn er vandaag ook die de naam van de heiland misbruiken en die hem onteren waar ze maar kunnen en waar ze er maar gelegenheid voor krijgen. En die hun bittere gramschap uitgieten over de Heere Jezus Christus. Daar kom je nogal eens mee in aanraking, in allerlei verbanden, in allerlei kringen. En daar zijn er van u die daar geregeld mee in aanraking komen, in de werkkring waarin u verkeert. En je kunt er op allerlei manieren getuige van zijn dat er op deze manier heel wat vijanden van Christus zijn, die het ook niet onder stoelen of banken steken dat zij in grimmigheid, met grimmigheid tegen hem vervuld zijn. Maar laten we daar niet al te zeer bij blijven steken. Er zijn er die het niet alleen buiten de kringen van de christenheid zijn, er zijn ook binnen de kring van het brede christendom heel wat van die vijanden van Christus. Mensen die het misschien dan niet zo openlijk uitspreken en openlijk met woorden en met daden laten merken, maar die het meer op een geraffineerde manier toch bewijzen dat de wereld hun God is en dat ze de lusten van hun eigen hart volgen en dat ze zich toch eigenlijk nooit bekommeren om hun ziel en om hun zaligheid. Die kom je ook tegen binnen het christendom. Die kom je ook tegen binnen de christelijke gemeente. En hoe u dan ook over uzelf denkt en hoe misschien een ander ook over u denkt, als de wereld uw God is en als uw eigen lust het hoogste gebod is en als uw ziel weinig waard is in de praktijk van het leven en als u meer voor het aardse en voor het heden dan voor het hemelse en voor de toekomst leeft, wat u dan van uzelf ook denkt en wat voor hoge gedachten u misschien van uzelf ook hebt, weet dit: de Bijbel noemt u een vijand van Christus. En wat de consequenties daarvan zijn, zullen we straks zien. Maar ik zei het al, niet al die vijanden zijn het zo openlijk. Er zijn er ook die een godsdienstig kleed hebben aangetrokken. Er zijn er ook die moreel een goed en fatsoenlijk leven leiden en op wie naar de buitenkant niets is aan te merken. Je zou het ook nog niet eens zo direct aan hen zeggen dat de wereld hun God is en dat hun hoogste wet de lust van hun eigen hart is. Je zou dat zo op het eerste gezicht ook nog niet eens constateren, want ze kunnen soms nog zo keurig en zo godsdienstig en zo vroom voor de dag komen. En ze zouden het zelf niet geloven en een ander zou het ook niet van hen geloven, dat zij toch vijanden van Christus zijn, maar ze zijn het. Want diep in hun hart hebben ze nog nooit voor deze koning gebogen. En diep in hun hart leeft altijd nog het verzet. En als ze eerlijk zijn, dan moeten ze dat ook erkennen. Dat zij niet willen dat hij koning over hen is. En zijn rechten in hun leven hebben ze niet aanvaard. Tot op zekere hoogte willen ze zich nog aanpassen. Voor zover het geen moeite kost, voor zover het geen offers vraagt, maar hun hart blijft hun eigen domein. Daar krijgt Christus geen zeggenschap. En dus wat de mond ook beleidt, En wat het uiterlijk levensgedrag ook schijnt te beleiden, in de grond van de zaak hebben ze deze koning nog nooit gewillig aanvaard. En dat is ook een uiting van vijandschap. En dan zijn er ook, en dan zo waren ze onder het volk van Israël nogal wat aanwezig, in de dagen toen de Heere Jezus in het midden van dat volk verkeerde. Er zijn er ook die in eigen gerechtigheid leven. En dat gaat een tijd goed, totdat ze beginnen te constateren en beginnen te begrijpen dat het woord van deze koning zo absoluut is, dat hij van al hun eigen gerechtigheid niets overlaat. Het gaat lang goed voor de Joden. Als ze Jezus tekenen zien en ze wonderen en ze willen daar getuigen van zijn, jawel, dan kunnen ze hem volgen en dan kunnen ze hem waarderen en dan begeren ze zelfs dat die koning over hen zal zijn. Maar als ze gaan ontdekken dat hij een streep haalt door alles wat zij dachten te bezitten, als ze gaan ontdekken dat hij van hun vroomheid niets overlaat, maar dat hij het alles aan flarden trekt, wat zij meenden te hebben geweven als kleed om hun naaktheid voor God mee te bedekken, als ze gaan ontdekken dat al hun vertrouwen op eigen deugden voor zijn heilig oog niet bestaan kan, dan zeggen ze, deze rede is hard. Wie kan haar horen? En van toen af wandelden velen niet meer met hem. Waarom niet? Omdat ze ten diepste zijn vijanden waren. En zo zijn er nog, die als het ontdekt wordt, en als ze dat als een onontkoombare conclusie uit het ganse woord van God moeten trekken, dat zij van zichzelf niets kunnen verwachten, en dat ze van eigen vroomheid niets kunnen verwachten, die dan in een zekere vijandschap reageren en toch volharden in hun eigen vroomheid en hun eigen gerechtigheid. En dan zijn er die alles toestemmen van de waarheid en die alles meebeleiden en die door en door rechtzinnig zijn en die heus niet vallen in de strik van dat wetticisme dat ze zichzelf zouden kunnen rechtvaardigen, althans voor een deel. Oh nee, ze zijn op dat punt zo reformatorisch als het maar zijn kan. En ze volgen de leer van de schrift en de leer van met name de onderwijzingen van de apostel Paulus tot in de kleinste onderdelen. We zijn alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd zonder de werken der wet. En er is niets en niets wat de mens zelf kan toebrengen en niets waar hij op kan steunen dan alleen op die aangebrachte gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En in dat opzicht is alles in orde en in dat opzicht spreken ze door en door schriftuurlijke taal. Maar als het er dan op aankomt of ze er ook naar leven, met al hun rechtzinnigheid en met al hun reformatorisch beleiden, als het er dan op aankomt hoe hun leven is, dan blijkt dat in plaats van een wetticisme er nogal eens een antinomianisme is. En dat resulteert in een slordige levenswandel. En in een goed praten van alles en nog wat. En in iedere keer maar weer excuses zoeken om toch ook maar de lusten van je eigen hart nog te kunnen volgen. Er is geen nauwgezet leven. Er is geen jagen naar heiligmaking. Er is geen oefening zoals bij Paulus om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en de mensen. En dat is ook een bewijs van de vijandschap tegen Christus. Davids vijanden waren voor een deel zijn huisgenoten. Christus' vijanden waren voor een deel zijn huisgenoten. als de Heere de vraag aan zijn discipelen, als de Heere aan zijn discipelen bekend maakt, één uit u zal mij verraden. Als de Heere in de kring van zijn discipelen bekend maakt, één van u is zo mijn vijand, dat hij zelfs niet terugdeinst om mij te verraden. Dan past ons de vraag, ben ik het? Want hoe dicht komt het dan bij? Als die vijanden van onze tekst alleen maar de wereldlingen waren en de goddelozen die zich voor hun goddeloosheid in het minst ook niet schamen en die dat uitleven, brutaal en publiekelijk, ach, dan was het ver bij ons vandaan. Maar als het, zoals ik u heb laten zien, zo dichtbij komt, dat een Achitofel erbij is bij de vijanden van David en een Absalom, en dat een Judas erbij is bij de vijanden van Christus, en ten diepste ook nog die rijke jongeling. Als het zo dichtbij komt, gemeente, wat past het ons dan om ook in een uren van nabetrachting onszelf te onderzoeken? Want onze belijdenis is geen garantie dat de vijandschap in ons hart gedood is. En onze kerkgang is geen waterdicht bewijs dat wij vrienden van Christus geworden zijn. En onze avondmaalsgang is er geen garantiebewijs voor dat het goed is tussen de Heere en onze ziel. Judas zat ook aan de paasmaaltijd. En een mens kan zoveel voor de vorm doen, om voor de mensen gezien te worden, om een goede indruk te maken, om je godsdienstige behoeften te bevredigen en wat niet al. Hebt u erg in de arglistigheid van het menselijk hart? Bent u bij zo'n woord als dat woord van Jeremia 17 dat spreekt over dat arglistige hart, bent u bij zo'n woord wel eens geschrokken? En hebt u er al is erg ingekregen dat dat ook van uw hart geschreven staat. En dat dat de werkelijkheid van ons zondig bestaan is. Arglistig is het dan. En wat kunnen we ons wat wijs maken? En wat kunnen we dan nog geloven ook dat we het oprecht en eerlijk menen, terwijl we niet anders zijn dan de slachtoffers van de arglistigheid en de bedriegelijkheid van ons hart. Ook met onze motieven om zogenaamd de Heere te vrezen. Ook met onze motieven om de dood des Heere te verkondigen. Dat is ook een stuk ontdekking. En dat snijdt erin. Maar waarom moet dat erin snijden? Kijk, de Heere had het oog op die ene vijand. Toen hij dat zei, één uit u zal mij verraden. En dat woord herhaalt zich. Dat woord spreekt hij ook aan de avondmaalstafel. 1, 2, 3, hoeveel dan ook uit u, zullen mij verraden. En wat is dan de reactie in heel die kring? Ben ik het? Want we zijn er niet te goed voor, ook al hebben we zoveel genade van de Heere ontvangen als maar mogelijk is. We zijn er niet te goed voor, of wel? Juist diegenen die iets van hun eigen hart en van de arglistigheid van het eigen hart hebben ontdekt, die gaan ook beseffen dat zij dat zouden kunnen doen en zouden kunnen blijven doen als de Heere hen er niet voor bewaart. Eén uit u zal mij verraden. Waarom? Omdat de vijandschap ook na ontvangen genade er nog zit. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich de wet van God niet. Het kan ook niet. En bent u die vijandschap kwijt? Bent u dat bedenken des vleeses kwijt? In de wedergeboorte?
Bent u het kwijtgeraakt toen u oog kreeg voor de gerechtigheid van Christus? Bent u het kwijtgeraakt toen u ging beseffen dat alleen in zijn dood en zoenoffer uw leven ligt? Bent u het kwijtgeraakt dat vlees met het bedenken ervan, wat nog altijd vijandschap tegen God is, toen u in het geloof met die borg en middelaar verenigd mocht worden? Bent u het kwijt? En daarom in ons diepste bestaan werkt en woelt en vlamt nog altijd, ook in het leven van Gods kinderen, die vijandschap. Wees eens eerlijk. Wees voor uzelf eens eerlijk, ieder die mij hoort vanavond. En dan met een eerlijkheid zoals u op de jongste dag eerlijk zult zijn, als we voor de rechterstoel staan, wees eens eerlijk. Wat is er in uw hart? Wat ontdekt u in uw leven? Als u voor het scherp ontdekkende licht van het woord van God geplaatst wordt. En als het woord ons laat zien op welke manieren en op hoeveel manieren we altijd nog vijand van deze koning kunnen zijn. Oh, ik weet het wel. Ik zal met deze woorden geen enkele geveinsde vangen. Die vang je niet in de prediking, want die laten zich niet vangen. Want die willen niet ontdekt worden. En die willen niet ontgrond worden. En die willen niet uitgeschud worden. Maar niettemin, het moet verkondigd worden. Elke plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, die wordt uitgeroeid, zegt de Heer Jezus. Er zijn dus planten die wel planten zijn, maar die niet geplant zijn door de hemelse vader. Maar die door een vader of door een moeder of door een vriend of door een vriendin of door een dominee of weet ik wat meer geplant zijn. Maar als ze niet door de Heere geplant zijn, dan worden ze uitgeroeid. En wat gaat er nou met die vijanden gebeuren? Dat is een ontzaglijk woord wat hier deze psalm zegt. Deze psalm die zo vol lieflijkheid is en zo vol heil is. De Heere gaat de priesters met heil bekleden. De Heere gaat zijn gunstgenoten zeer doen juichen. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Een psalm vol heilstoezeggingen. En die psalm eindigt met het ontzaglijke woord dat de Heere zijn vijanden met schaamte zal bekleden. Met schaamte bekleden. Gemeente, weet u wat schaamte is? Schaamte is iets wat wij altijd proberen te bedekken. Als we ons moeten schamen, dan willen we het liefst maar alleen zijn. En als we te schande gemaakt zijn, als we in omstandigheden geweest zijn waar anderen met ons gespot hebben en waar anderen ons beschaamd hebben en te schande gemaakt hebben, dan zouden we het liefst daar maar snel weg zijn en dan liever met niemand er ooit meer over praten. Maar wat gaat God met de vijanden van zijn zoon doen? Hij gaat hen met schaamte bekleden. Hij werpt als het ware een mantel om hen heen. En die mantel bestaat uit schaamte. En iedereen zal hen zien. Het kleed van fatsoen dat ze gedragen hebben, dat is ineens weg. Het kleed van godsdienst, waar ze zichzelf mee getroost hebben en waar ze een ander mee wat wijs gemaakt hebben, dat is weg. Het kleed van vroomheid, het kleed van vrome en deugdzame verhalen die ze verteld hebben, is allemaal schijn gebleken. En dat is allemaal aan flarden gescheurd. En dan werpt God over hen heen het kleed van de schaamte. Soms gebeurt dat hier op aarde al. Soms gebeurt dat op een sterfbed. Mensen die de naam gehad hebben dat ze leefden, worden dan wel eens ontmaskerd. Maar in ieder geval gebeurt het in het hiernamaals. Als we voor die rechter staan. En als we dan nooit in waarheid voor hem gebogen hebben. En als we dan nooit gedaan hebben wat we straks hopen te overdenken. Hem gekroond hebben, dan zullen we het kleed van de schaamte dragen en zo beschaamd zijn dat we de duivel nog niet eens durven aankijken. Waarom niet? Omdat hij nooit het evangelie gehoord heeft en wij wel. Omdat hij nooit een kans gehad heeft om zalig te worden en wij wel. Duivel heeft niet zoveel reemte tot schaamte als mensen hebben die onder het woord gezeten hebben en die toch in hun vijandschap openlijk of gecamoufleerd tegen deze koning hebben volhard. En als we dan zullen blijken geen bruiloftskleed te hebben en dus niet kunnen ingaan in die hemelse feestzaal, dan zal het ons vergaan zoals het die man in de gelijkenis verging. Vriend, hoe zijt gij hier gekomen? Geen bruiloftskleed hebbende. En hij verstomde. Dan zullen we beschaamd staan vanwege onze zonde die hier op aarde bedekt en verborgen bleef. Want God zal ze openlijk publiceren. Dan zal het verborgene bekendgemaakt worden. Dan zal onze geveinsdheid zichtbaar worden. Wat zal dat zijn als je een vijand van Christus bent? Als je een hart hebt dat niet in oprechtheid voor hem gebogen heeft. Als je het altijd nog zonder hem in je leven kon en durfde stellen. Ook al beleed je mond misschien wat anders. En ook al schenen je daden wat anders te vertellen. Wat zal dat zijn? Als we dan nog een vijand van Christus zijn. Bent u nog zo'n vijand? Zeg nou eens eerlijk. Het gaat er niet om u pijn te doen en meer niet. Het gaat er niet om ernstige boodschap te brengen en dan voor de rest met de sensatie en de indruk u naar huis te sturen. Maar het gaat erom dat als u dan eerlijk die ontdekking moet doen, nog altijd onverzoend te zijn met God en nog altijd niet in oprechtheid voor de koning gebogen te hebben. Het gaat erom, als u dat eerlijk moet bekennen, dat u vandaag die koning te voet zult vallen en dat u hem zult smeken om de vrede. Het gaat erom dat er dan vandaag nog hartelijke en oprechte bekering zal mogen komen in uw leven. Het gaat erom dat u die koning vandaag nog zult aanlopen en zult smeken, zoals Bartimeus dat in zijn blindheid deed. Zonen Davids, ontferm u mijner. Misschien zijn er die vanwege dit soort woorden en dit soort waarheden, zoals de schrift ons die openbaart, in verwarring gebracht worden. Juist omdat ze dat in hun leven ontdekt hebben, dat ze er best toe in staat zijn om de Heere te verloochenen. Juist omdat ze er wel eens wat van gezien hebben, van de vijandschap in hun hart en van de boosheid van hun bestaan. U had het niet voor mogelijk gehouden toen de liefde Gods voor het eerst in uw hart werd uitgestort. Toen dacht u dat uw vijandschap verzwolgen was en dat het nu alleen liefde zou zijn wat voortaan uit uw hart zou opwellen, nietwaar? U had het niet gedacht toen de Heere zich in ontferming over u heen boog en toen u mocht ondervinden hoe hij gedachten des vredes over u dacht en hoe hij uit zijn woord uw ziel lieflijk vertroostte. U had het niet gedacht dat er nog vlees overgebleven was en dat het bedenken des vleeses nog steeds vijandschap is tegen God. U had de Heere zo oprecht en zo van harte lief. En u kon van die liefde die u de Heere toedroeg ook zo oprecht en zo hartelijk zingen. En u kon er anderen van spreken. En toch, en die ontdekking doet u nu. En toch, het bedenken des vleeses, vijandschap tegen God. En als je dan van die vijanden hoort en je ontdekt de restanten van die vijandschap bij jezelf, Dat er nog zoveel dingen zijn waarin je je niet van harte aan de wil en aan de wet van die koning onderwerpt. Dat er nog zoveel dingen zijn waarin je toch eigenlijk het heft in eigen handen wil houden en hem niet wilt laten besturen en waken. Dat er nog zoveel van die dingen zijn waarin je dat woelen en dat werken van je vlees nog voelt. Ben ik het, Heere? Ondanks ontvangen genade, ondanks de liefde Gods bewezen aan onze ziel, straks misschien toch nog als een vijand met schaamte bekleed. Omdat we geen volkomen geloof hadden, omdat we ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven hebben als we schuldig zijn, omdat we ons menigmaal toch niet aan de weg en aan de wet des Heren onderworpen hebben. Ach, wat is er een reden tot verootmoediging en tot zelfonderzoek. Maar de andere kant. Zo zal het gaan met de vijanden die zich niet aan hem onderwerpen. Maar er is ook een volk dat zich wel en toch van harte, zij het niet volmaakt, maar toch van harte, wel aan hem hebben leren onderwerpen. En die worden in de woorden van onze tekst ook getekend. Zij het dan niet zo rechtstreeks, maar dat is meer indirect het geval. Doch op hem zal zijn kroon bloeien. Kijk, te midden van alles wat de Heere met die vijanden gaat doen, wordt de heerlijkheid van Christus nog groter. Want als die vijanden tegen hem geen stand kunnen houden, dan blijkt daaruit juist de onoverwinnelijkheid en de heerlijkheid van die koning. Hoe groter de vijandschap is, des te heerlijker zal de overwinning zijn. David is er tenslotte alleen maar heerlijker van geworden. Toen hij en de Edomieten en de Ammonieten en de Filistijnen aan zich wist te onderwerpen. En toen al die vijanden met schaamte bekleed werden. David werd er heerlijker door. Toen ook de vijanden uit zijn eigen huis niet uiteindelijk konden slagen in hun boos opzet. Maar toen David toch ook uit die strijd als overwinnaar tevoorschijn kwam. Inderdaad, laten de vijanden dan briesen, laten ze kwaad zijn en gramschap uitgieten, maar op hem, dat is op die koning, zal zijn kroon bloeien. Ik hoef u niet met vele woorden duidelijk te maken wat er bedoeld wordt met die kroon. Dat kan trouwens nog tweeërlei betekenis hebben. We kunnen hier denken aan een kroon, een diadeem, symbool van een koning, waarmee hij gekroond is op de dag van zijn ambtsaanvaarding. Meestal van goud, versierd met edelgesteente. Je kunt ook denken, en dan zou het misschien beter vertaald kunnen worden, met krans, met overwinningskrans. Zoals die wel op de slapen van de overwinnaars die uit de strijd zegevieren terugkwamen gedrukt werd. En je zou misschien in deze richting moeten denken vanwege het woord bloeien in onze tekst. Zo'n overwinningskrans van laurierbladen of van andere groene takken die verwelkte natuurlijk op een keer. Maar de kroon waar het hier over gaat, die verwelkt niet, die zal altijd blijven bloeien, die zal altijd groen en fris blijven. Het zou ook kunnen zijn, en ik kom bij die eerste gedachte weer terug, dat het inderdaad om een gouden kroon gaat die niet dof wordt, maar die altijd blijft glanzen, die altijd zijn schoonheid behoudt, die altijd als de koningskroon zal schitteren voor het oog van ieder die hem ziet. Nu, of het dan op het koningschap of op de overwinning ziet en misschien wel op beide, dit is zeker, op hem zal zijn kroon bloeien, er komt geen einde aan. Het gaat altijd door. Zijn rijk gaat nooit onder. Wat er ook aan vijandschap tegenop komt. Zijn rijk triomfeert altijd. Ook al zou de ganse hel op de been komen om Christus te onttronen en te ontkronen. Op hem zal zijn kroon bloeien. Dat wil zeggen dat hij altijd een volk zal hebben. Dat hij altijd onderdanen zal hebben waarover hij regeren zal. En dat zijn onderdanen die zich toch gewillig aan hem onderwerpen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Gans het heidendom, zijn lof betuig, dienstvaardig tot zijn eer. Want hij wint ze zelf in, deze koning. Met zijn koninklijke macht bestrijdt hij die hoofdvijand. Hij treedt binnen in het huis van de sterke en hij bindt die sterke om dan zijn vaten te ontroven. En hij brengt ze door zijn kracht over uit het rijk van de duisternis in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. Denkt u even, om het te illustreren uit een ander deel van de schrift, denkt u even aan het slot van het tweede hoofdstuk van het boek Daniël. Als daar Nebukadnezar gedroomd heeft van dat grote beeld met het gouden hoofd en dan al die andere delen van dat beeld, u weet het wel. En dan komt daar een steen die zonder handen in de bergen afgehouwen wordt en die rolt daar naar beneden en die slaat tegen dat beeld aan en hij vermorzelt en hij verpulvert het. En dan gebeurt het wonder, die steen die zonder handen uitgehouwen werd, van de bergen naar beneden rolde, al die koninkrijken der aarde vermaalde en vermozzelde, die steen begint te groeien en die wordt tot een grote berg die de gehele aarde vervult. Dat ziet ook op hetzelfde als waar onze tekst van spreekt. Dat koninkrijk van Christus, dat breidt zich uit in de lengte en in de breedte. Dat rijk van Christus, dat zal geen einde hebben. En op hem zal zijn kroon bloeien. Hij zal er altijd hebben en hij zal er steeds meer krijgen. Die de knie voor hem zullen buigen en wier tong hem zal gaan belijden. En dan de vraag, en dan komen we bij dat verschil waar ik het zo pas over had. We zagen wat er met die vijanden gebeuren gaat. Maar de tekst laat impliciet ook zien dat er een ander volk is. Op hem zal zijn kroon bloeien. Wie heeft hem die kroon eigenlijk opgezet? U zegt, dat heeft God gedaan, zeker. God heeft hem tot koning aangesteld. En hij geeft hem die luister en hij geeft hem dat gezag en hij bekleedt hem met die majesteit. Zeker, dat is het werk van God de Vader. Denk maar aan wat er gebeurt als de Heere Jezus ten hemel vaart. Zit aan mijn rechterhand, zo zegt de Vader tot de Zoon, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. De koning, de heem, de koning, God zelf bekleedt zijn Zoon met het koninklijk gezag. En hij mag zitten met zijn Vader in diens troon. Maar is dat alles wat er van te zeggen valt? Laat de schrift ons ook niet wat anders zien. Er wordt gesproken in het Hooglied van de kroon van Salomo, waarmee zijn moeder hem kroonde op de dag van de vreugde zijns harten. En dat betekent dat als het gaat om de kroning van Christus, om die kroon die op hem bloeien zal, zeker die wordt hem opgezet door zijn Vader. Maar die kroon wordt hem ook opgezet door zijn volk. Want er is een volk in deze wereld dat er zijn hoogste lust in gevonden heeft om Christus te verheerlijken. Er is een volk in deze wereld dat er een behagen in heeft leren scheppen om hem groot te maken en hem te geven de eer zijns naams en hem te kronen. En wat is dat voor een volk? Ach, dat is dat volk dat geleerd heeft van nature vijand te zijn. Maar dat nu met al zijn vijandschap en met al zijn verdorvenheid heeft leren schuilen bij zijn kruis. En dat met al de boosheid en de slechtheid en de ongerechtigheid die ze in zich bevinden, de toevlucht heeft leren nemen tot het bloed der verzoening. En die het hebben mogen ondervinden dat de Heere aan hen wilde denken. En dat de Heere aan hen schoon diep in schuld met berouw wilde gedenken. En dat hij zich over hen wilde ontfermen. Er is een volk in deze wereld dat iets van de schoonheid en van de heerlijkheid en van de dierbaarheid en van de gepastheid van deze koning heeft mogen leren zien. En al ontdekken ze dan bij het licht van het ontdekkend werk van Gods geest toch nog ook na ontvangen genade vijandschap, het bedenken des vleeses, de ondertoon van alles, de grond van alles in hun leven is geworden. Hartelijke liefde tot God en tot zijn gezalfde. En een hartelijke begeerte om hem te mogen eren en liefhebben zoals hij het waard is. En ik zeg dat dan vanavond met deze woorden. Mijn diepste begeren is om hem te mogen kronen. Heb u dat al eens gedaan? Kijk, dat is bewijs dat de vijandschap verzoend is. Als je je van harte en gewillig onder zijn scepter leert buigen. En als je van harte en gewillig leert vragen, Heere, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat wilt gij dat ik doen zal? Als je van harte en gewillig in de grote en in de kleine dingen van het leven leert vragen om de genade, om gehoorzaam te mogen zijn. En om hem te laten regeren. Dat is een bewijs dat in beginsel de vijandschap geknakt. En dat er een wezenlijke verandering in de ziel heeft plaatsgevonden. En al kun je dan de restanten van die vijandschap nog ontdekken. En dan kun je er niet tegenop en soms niet overheen. Maar toch, dan mag het eerlijk gemaakte hart, ondanks alle arglistigheid die er in dat hart dan van nature aanwezig is. Dan mag het eerlijk gemaakte hart het toch wel eens tot de Heere zeggen. U kiest mijn hart. Eeuwig tot zijn koning. Dat is de kroon op Christus hoofd zetten. Dat is hem geven de plaats die hij waard is. Dat is hem erkennen als de van God gegeven zaligmaker. Die weg gaan, gemeente. Die weg waar wij als gehoorzame onderdanen buigen aan zijn troon. En waar we hem de eer toebrengen voor alles wat hij gedaan heeft. In zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstanding en ook in zijn zitting aan de rechterhand Gods. Waar hij met zijn scepter regeert en waar hij met zijn almacht de vijanden betoomt en beteugelt. En waar hij door zijn geest in zijn volk, in zijn leden, zijn hemelse gaven uitgiet. Heb je dat al eens gedaan? Zo de Heere gekroond. De Heere de eer gegeven die hij waard is. De Heere de plaats gegeven die hij verdient. Als je er toch van mag, wat mag kennen, nietwaar? Zoals dat ook in het sacrament van het avondmaal uitgestald en voorgesteld wordt. De weg die hij gegaan is. Om de schuld zijns volks uit Gods boek uit te kunnen delgen. Als je er toch van wat mag kennen in je leven, in heilige meditatie en in de overdenking des harten, dat de Heere die dure prijs gegeven heeft, betaald heeft om zijn volk te verlossen. Wat van gezien hebt dat hij daar zich tot in de dood toe voor heeft willen en moeten vernederen om zo aan het recht Gods te voldoen, het recht dat wij geschonden hadden. Er wat van gezien hebben, dat hij daar van God verlaten moest worden, omdat dat de plaats is die wij verdienen in te nemen tot in alle eeuwigheid, maar ook dat wij nu door zijn verlaten zijn, tot God genomen zouden kunnen worden, om nimmer meer van hem verlaten te worden. er wat van gezien hebben, dat hij te schande gemaakt is, dat hij met schaamte bekleed is, als was hij een vijand Gods, toen hem de purperen mantel werd omgehangen en de doornenkroon opgezet, en toen hij de spotkoning werd, te midden van die spottende Romeinen, opdat wij, die te schande gemaakt verdienen te worden en die met schaamte bekleed moesten worden, vergeving van ongerechtigheid zouden ontvangen. Als je van deze dingen toch wat ingezien hebt en was Gods geest er wat van heeft toegepast aan je ziel en je tot je eeuwige verwondering hebt mogen horen dat de Heere nu woorden van vrede en van zaligheid spreekt. En dat die borg en middelaar nu tot zo'n onwaardig mensenkind komt en zegt, dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, dan kan het toch niet anders. Dan is de reactie van zo'n ziel toch, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan is de reactie van zo'n hart toch, waarmee kan ik de Heere eren? Dan is het de begeerte toch om hem te kronen en om de kronen die wij krijgen maar aan zijn voeten te werpen. Dat is toch de begeerte van elk die in oprechtheid, in waarheid, avondmaal mag vieren. Dat is toch de begeerte, zou ik zeggen, van hen die het aan de tafel des Heren of bij andere gelegenheden mogen ondervinden, dat de Heere genadig en barmhartig is, hem kronen. Vanwege alles wat hij voor zo'n albederver gedaan heeft en nog doet en nog doen zal. Ik weet het, het kan ook wel eens de begeerte zijn van hen die de vrijmoedigheid niet hebben om de dood des Heren te verkondigen, hoewel hun hart er naar uitgaat. Alhoewel, als dat dan echt onze begeerte is om met het volk des Heren de Heren te ontmoeten aan zijn tafel, en als het echt de begeerte van het hart geworden is om hem, die koning, te kronen, dienen we ons dan ook niet aan zijn gebod te houden? Indien gij mij lief hebt, onderhoud mijn geboden. En daar hoort ook bij, doe dit tot mijn gedachtenis. Als het oprechte begeerte geworden is van het hart om de Heere lief te hebben en hem de eer te geven, ga dan niet buiten de weg van zijn inzettingen. Maar of we dan avondmaal vieren of niet, als dit de keus van ons hart geworden is, kroon hem dan maar. En zeg het hem dan maar, dat dat de begeerte van uw ziel is, hem te verheerlijken, hem te danken, hem te prijzen, hem groot te maken, hem die eer te geven die hij waard is te ontvangen, vanwege al die zondaarsliefde die hij bewezen heeft en die hem dreef bij dat grote werk der verlossing. En als je dan wel avondmaal vieren, is dat dan het bewijs dat je goed tegenover die koning staat, gemeente? Ik zei het zo pas al, dat is het niet. Je kunt avondmaal vieren en toch nog een vijand zijn. Je kunt avondmaal vieren en toch je eigen kroon nog dragen en handhaven ook, en je vijandschap hullen in het kleed van vroomheid. Maar dat ontgaat aan Gods alziende ogen niet. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, ook bij het gaan naar de tafel, Heren. Maar zij die in oprechtheid deze koning lief kregen, verheug u met en in hem. Dank God voor hem. En laat het u een zalige vreugde zijn dat God gezegd heeft dat zijn volk nooit zonder die koning zal zijn.
eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En als u weer oprechtheid begeert te krijgen om hem lief te hebben en om hem te kronen, als dat een werk van Gods geest en vrucht van de arbeid van Gods geest in uw leven geworden is, om hem de eer te geven, u zult het tot in eeuwigheid mogen doen. Hem groot maken. Op hem zal zijn kroon bloeien. Amen. We zingen Psalm 89, het 15e vers. Wij danken uw heilige naam voor uw woord. Dat woord dat ons spreekt van uw genade en uw ontferming voor zondaren. Dat woord dat ons verkondigt de naam van de Heere Jezus Christus, die koning der koningen, die zaligmaker, die zijn leven heeft afgelegd, zijn bloed heeft gegeven om zo verzoening te bewerken. Dat woord dat ons spreekt van de genade die er in de werking van uw heilige geest is, waardoor zondaren die koning leren lief krijgen en gehoorzamen. Dat woord dat ons ook spreekt van de verschrikkelijke mogelijkheid aan onze kant, Heere, om in onze vijandschap tegen u te vervolharden. En wat dat dan straks teweeg brengt en wat dat tot gevolgen heeft. O Heere, u houdt ons de twee wegen voor, altijd weer. De weg ten leven en de weg ter dood. De weg ter zaligheid en de weg naar de rampzaligheid. En van nature zijn we allemaal op die weg naar de rampzaligheid en naar de dood. Want we zijn vijanden. Zo waren we al. Toen we op de wereld kwamen, dat was het diepste van ons bestaan en dat leven we steeds weer uit. En hoe we het ook uitleven, of het bruut of vroom is, Heren, wij onderwerpen ons aan u niet. En u weet u wie dat zijn die daarin nog voortgaan. U weet het wie het zijn, Heren, met alle schone schijn en met alle vrome geur. U weet het wie het zijn in ons midden, die ondanks godsdienst en kerkgangen fatsoen toch ten diepste uw vijanden nog zijn. O Heere, ontdek hen er zelf aan en geef dat er waarachtige bekering mag komen en een vluchten tot u en tot uw genade
tot u, o Heere Jezus Christus, opdat ze nog met u verzoend mogen worden. Maar u weet ook wie dat zijn in ons midden, Heere, die misschien met allerlei schuchterheid en vrees en beving toch begeerte gekregen hebben en wier hart de keus heeft mogen doen om u de Heere lief te hebben en te dienen en te eren en te kronen. O Heere, zij zullen hun wens verkrijgen, maar versterk hetgeen uw hand heeft gewerkt. En wilt gij hen meer en meer schenken, dat leven, Heere, in diepe afhankelijkheid van u en in gebondenheid aan u en in liefde tot u en in geloofsvereniging met u. Omdat ze u mogen grootmaken, o koning die het waard zijt om gekroond te worden. Koning van wie de belofte staat geschreven, op hem zal zijn kroon bloeien. Heere, wij bidden van u dat gij in ieder van ons gedenken wilt. Wie wij ook zijn en wat ons leven vandaag ook geweest is. Hoe wij ook geweest zijn in deze avonduren en in dit morgenuur. Of we wel of niet aankwamen. En dan weet u al de motieven en u weet al de beweegredenen. En u weet alles wat er in ons hoofd en hart geleefd heeft, Heere. Ach, geef gij ons door uw geest die behandeling, die nabetrachting die voor ons persoonlijk nuttig en nodig is. En zegen ons zo verder met uw genade. Heere, wees met ons bij al het werk dat ons wacht, ook in de week die weer begonnen is. Sterk ons tot die taken. Maak ons getrouw, ook in de dagelijkse verrichtingen. Wees met onze kerken. Wees met het werk dat verricht wordt in verband met onze generale synode. En laat ook dat werk door uw zegen bekroond worden, opdat het waarlijk ook dienstbaar mag zijn aan het heil van onze kerken, Heere, en aan de komst van uw rijk. Om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.